Onze hulpen en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in de eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. O Heeren, ontdek mijn leven zijt aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zijt. We zingen van Psalm 39, de versen 3, 4 en 5. Ik zal uw naam met dank en kentenis verheffen. Psalm 116, vers 10 zingen wij nadat wij een belijdenis gedaan hebben van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. In de opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Samen lezen uit het Nieuwe Testament, de tweede brief van Petrus, en we lezen het eerste hoofdstuk. 2 Petrus, we lezen het eerste hoofdstuk. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zijn u vermenigvuldigd. Door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. Door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke we ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn. Omdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Nadat ge ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot dezelfde ook alle naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis en bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging zijner vorige zonde. Daarom, broeders, benaarstig u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken. Wat dat doen, dus zult ge nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen. Hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat u opwekt door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal. Gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat genamen uitgang van deze dingen gedachtenis mocht hebben. Want we zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar we zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord. Als hij van de hemel gebracht is geweest, toen we met hem op de heilige berg waren. We hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en ge doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mannen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover de schriftlezing. Wij zoeken samen het gebed Gods aangezicht. Heren, mogen wij uw naam aanroepen en uw naam ook groot maken. Gij die de schepper zijt, onderhoudt ook uw eigen wereld. Ge geeft ons ook deze heerlijke dag met warmte, met zonneschijn, waarin we zo rondom ons heen zien de ontluikende natuur in alle pracht. En dat roept onze luiden uit de grootheid van u, wat een wonder, Heren. Met al die blaadjes weer komen en die bloemknoppen gaan zwellen. We zien zo heel de natuur weer ontluiken. Mens moet toch eigenlijk wat blind zijn. Om daarin niet te herkennen uw goddelijkheid en majesteit en zo voor u te buigen. Om u groot te maken. Heren, wij willen ook uw naam herkennen dat gij niet alleen een God zijt die de wereld onderhoudt. U leidt en bestuurt alles. Soms doet ge dat langs voor ons onbegrijpelijke en onbegrepen wegen. Maar we hebben te leren u te volgen. En achter u aan te komen. Heren, dat we mogen weten dat alles in uw handen ligt. Wat er ook in de wereld gebeurt. Gij hebt het in uw handen. En het loopt uit uw handen niet weg en geleidt alles tot de grote dag dat Christus terugkomt. Laten we zo uw naam groot mogen maken. Dat geen in deze wereld waar niemand is die van zichzelf naar u vraagt. Uw evangelie laat verkondigen. Die zeer blijde boodschap. Een boodschap die wanneer hij geloofd wordt, blijdschap geeft. Uitzicht, hoop, kracht en sterkte. Het geloof is immers uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord van God. En gij wandelt ons allemaal achterna van jongs af aan. Vanaf onze geboorte. Wij mogen leven met elkaar op het erf van de kerk en het erf van uw verbond. En van jongs af aan komt ge tot ons met uw woord, het onderwijs eruit, de prediking daarvan. Want u hebt geen lust in onze dood. U hebt daarin lust. Dat wij eens bekeren. Dat we leven. En u laat u het daar niet bij. U hebt niet alleen de zaligheid doen verwerpen door de arbeid van uw eigen zoon. Maar gij hebt uw geest beloofd en geschonken. En uw heilige geest wil leiden in alle waarheid. Door u gaan we de waarheid kennen. En wordt ons indachtig gemaakt. Kom, heilige geest. En wilt ook vanavond door de prediking. Hier in deze plaats, hier in dit kerkgebouw. Door de prediking beslag leggen op al onze harten. Van iedereen. Ga ons niet voorbij, Heren. En laat het woord krachtig en levendig zijn tot vermaning, tot ontdekking, tot vertroosting, tot bemoediging. Dat we in het woord Christus mogen ontmoeten. Die tot ons komt omkleed met zijn belofte. Die zich verklaart in het gewaad van de schrift. Hij, de schoonste der mensenkinderen. Geef ons ogen des geloofs. Dat we leren mogen uit te roepen, Heer Jezus, gij zijt mijn gerechtigheid. En Heer, mijn zonden zijn op u gelegd. Daar heb u voor betaald, zo volkomen. dat er ontkoming is en zaligheid. Dat is een boodschap, Heere, die toch de eeuwen door u laat prediken. En wat is het dan toch? Dat die boodschap op zoveel harten afstuit. En niet geloofd wordt. Niet alleen in de wereld. Ook binnen de muren van de kerken. Zoveel mensen die toch aan die boodschap voorbij gaan. En er geen acht op slaan. Als dan de eeuwigheid komt en sterven gaat worden. En de prediking komt terug. O Heere, wij bidden van u. Maak ons leerzaam. Breek de harten open. Geef ons geloofsgehoorzaamheid om onder u te buigen. En Heer, dat we niet aan de prediking voorbij gaan. Maar met honger en dorst de woorden Gods mogen opdrinken, opeten. Geef het hier in de kerk. Kerkmens zijn is geen garantie voor de zaligheid. Maar wel uw belofte en het geloof daaruit. Heer, dat u ook uit de wereld op velen toebrengen. Er zijn nog zoveel lege plaatsen in ons kerkgebouw. Heere, zou het uit die wereld rondom ons heen ook binnen de muren van het gebouw willen brengen. En als ze ook met honger en dorst hier komen om naar uw woord te luisteren en de woorden Gods te mogen opeten om daardoor gesticht te worden. O Heere, wilt u nog vele trekken uit Noord, Oost, Zuid en West. U zijt bezig uw kerk te vergaderen. Heere, doe het ook hier op deze plaats. En zo zijn onze ogen op u. Help ons in de prediking. Help ons in het luisteren. U hebt het beloofd. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Maak die belofte waar. In de harten. Heere, leg het beslag. Dat we de dingen niet meer voor ons uitschuiven. Maar dat het heden wordt. De wel aangename dag. Ook voor onze jongeren. Alsjeblieft, Heere. Ach, er zijn ook jongeren die van de kerk afdwalen. En de wereld weer intrekken. Ach, Heere, wilt u beslag op die jonge harten leggen. En breng ze toch weer onder het woord en bij het woord. Er zijn ook jongeren die afdwalen. Naar allerlei groeperingen. Wij bidden van u, Heere, breng ze ook weer terug. En mogen ze blijven bij de aloude griffemeerde prediking. Prediking van zonde en genade. Dood en leven, vloek en zegen. Heere, wees met deze wereld. Wij bidden u. Laat uw woord zo krachtig zijn. Dat aan het rijk van de duivel afbreuk gedaan wordt. En laat uw koninkrijk komen. Hoor ons, Heere. Help ons in het luisteren en het preken door de bediening van uw geest. Dat bidden we u. De opening uw woorden. Geef licht. De slechten verstandig makende. Amen. Gemeente, we gaan hier samen zingen. Wij doen dat uit Psalm 25. U gaat uw gaven geven voor de dienst des Heren. Wij zingen van Psalm 25, het tweede vers. Heere, maak me uw wegen, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het tiende vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Vorige week hadden wij de catechismespreek. Vanavond gaan we weer een stukje verder met de overdenking van de Petrusbrief. Uit het eerste hoofdstuk van deze tweede brief willen we vanavond stilstaan bij de versen 12 tot en met 15. 12 tot en met 15. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gena mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. In het kleine stukje gemeente dan schrijft Petrus waarom hij deze brief heeft geschreven. Dat is ook het thema van de preek dus, waarom Petrus deze brief heeft geschreven. Wij willen bij die versen stilstaan langs vier gedachten. Waarom heeft die brief geschreven? Zijn heengaan is nabij. Hij weet dus dat hij gaat sterven. Eerste gedachte. Hij wil als ware als zijn testament nog het getuigenis van het evangelie achterlaten. Tweede gedachte. Hij roept daarom op zijn lezers dat evangelie te gedenken. En tenslotte, hij schudt ze wakker. Dus wanneer we na gaan denken over waarom Petrus deze brief heeft geschreven, zijn heengaan is nabij. Hij laat nog het getuigenis achter. Hij roept ze op tot gedenken of in herinnering brengen. En het laatste, hij schudt ze wakker. Zo midden in die paar versen, daar schrijft Petrus: zolang ik in deze tabernakel ben. En in het 14e vers, als ik weet dat de aflegging van het tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Petrus' gemeente is ervan doordrongen dat dit aardse leven maar tijdelijk is. Hij spreekt over een wonen in een tabernakel. Hij geeft aan dat zijn aardse bestaan niet anders is dan het verkeer in een tent. Je kampeert hier maar wat. Ja. En is er diep van doordrongen dat hij hier op aarde maar even verkeerd en op doorreis is. Hij spreekt in het 15e vers van zijn uitgang. Gelukkig. Elk mens weet dat hij sterven gaat. Maar Petrus is er van de domme. Als sterven komt, dan ga ik uit. Dat is als ware zijn exodus. Zoals Israël uit Egypte uitging. Op weg naar het beloofde land. Zijn sterven is een uitgang. Uit dit ellendige leven. Uit deze aardse tentwoning. En een ingang in het eeuwige onvergankelijke woning. Als je de Bijbel nagaat. Gemeente, kom je dan schier op heel veel bladzijden tegen. Job die zegt bijvoorbeeld dat wij maar lege huizen bewonen en onze grondslag is in het stof. Ja. U weet dat Paulus op een plaats in de brief aan de Korintiërs schrijft: het aardse huis van deze tabernakel wordt afgebroken. En het is maar een huis met handen gemaakt. En ge weet dat ook Paulus op een plaats in de brief aan Timotheus zegt dat de tijd van zijn ontbinding nabij is. Laten we goed beseffen dat we hier maar in een tentwoning verkeren. Dat geeft niet zoveel veiligheid. Stel voor als de stormen opsteken en de winden gaan waaien. Wat doe je dan in een tent? Het rammelt aan alle kanten en die tent is geneigd om op te bollen en de haringen worden losgebroken. Het geeft geen veiligheid. Gemeente, ons aardse bestaan biedt ons geen bescherming, geen veiligheid. Je voelt dat zomaar om je heen. We weten allemaal dat het leven vol moeite en zorgen is. Dat weten we. En hoewel we dat weten, weet menig mens er toch geen plek aan te geven als ziekte komt. Liggen we helemaal overhoop. Wanneer rouw en moeite in je leven komen. En laten we eerlijk zeggen, dat overkomt iedereen. En in zo'n aardse tentwoning heb je dan geen veiligheid. Wat doet een wereldsmens met leed en moeite? Als hij niet meer heeft dan dit aardse leven. Als een tentje. Daar vindt hij toch in kracht en sterkte. En dan te midden van die stormen. En als dan het einde komt. En die tent wordt afgelegd. En dan de eeuwige duisternis. Het leven is wat. Gelukkig. Als je toch mag weten. Als je hier in die aardse tent verkeert. Dat je dan toevlucht bij de Heer hebt. Zul je haasten, jonge mensen. Zul je haasten, lieve gemeente. Wij zijn maar bezig om dat aardse tentje een beetje aangenaam te maken. Hier een bloemetje neerzetten. En daar een goud versiertje neerleggen. En hier een schilderijtje ophangen. Maar het blijft maar een aardse tentje. Het biedt geen houvast. Moet je dan je houvast zoeken in je eigen gerechtigheid? In je eigen armzalig godsdienstig leven? Moet je daarmee voor God verschijnen? Ik zou zeggen, leer eens verstaan wat Paulus zegt in 2 Korinthe 5. Als het aardse huis van deze tabernakel wordt afgebroken, we hebben een gebouw bij God eeuwig in de hemel. Die tentwoning biedt geen veiligheid. Is ook vergankelijk. We zijn maar sterfelijk. Voor je het weet, is het einde daar. Heel veel kinderen komen niet verder dan een kwartier leven op aarde. En wat is nou 100 jaar? U weet, Mozes zegt in Psalm 90, nou ja, als we nou 70 worden, 80, dan heb je eigenlijk die grens bereikt. Heel velen bereiken dat nog niet eens. Nou, daar heb je de volle maat niet gehad. Maar velen worden niet ouder dan 12 of 20. En er zijn er maar heel weinigen, zegt Mozes, die boven de 80 uitkomen. Dat is dan extra, dat is plus. 90, 100. Maar de grens is 70, 80. Wat is dat? Wat is dat? Zo opgesnoept. Oh ja, ik zie kinderen zitten. Ja, dominee, niet zo somber. Ik heb het leven voor me kan begrijpen, zoals ik ook toen ik jong was. Maar als je een klein beetje ouder wordt, zeg je, het glipt tussen je vingers door. Het is zo op. Wat is nou het leven? Een verkeer in een tentje. Meer niet. En dan komt het ogenblik van het sterven. Dan worden die haringen uitgetrokken. Tentdoek wordt opgerold. En Peter zegt, ik weet het, is bijna. Bijna, zegt hij. Dan wordt mijn tentje weggelegd. Dus mijn aardse leven voorbij. Hij is er van de dongen. Want, zegt hij, Christus heeft het mij zelfs bekend gemaakt. Ja. Ik denk aan de aartsvaders. Abraham, Isaac, Jacob, die waren er ook van de dongen. Toen was het leven nog wat langer. Ja, 130, 170, 175. Maar zo, ze hebben ook bekend dat ze die gasten en vreemdelingen waren. Het is maar even. En staat er, zij zochten een beter, een hemels vaderland. En die dat hemelse vaderland zoeken, bekennen dat ze je gasten zijn. Voelt hij zich ook vreemd in deze wereld? Voel je vreemd? Eerlijk gezegd, ik ga me steeds vreemder voelen. Ja, ik vind zo'n vreemde wereld worden. Er gebeuren zoveel dingen rondom je heen, in de kerk, in de wereld. Of voel ik me nou alleen een vreemdeling? Of u misschien ook? Ik zou zeggen, kom nou mee. Kom nou in het gezelschap van degene die zich in vreemdeling weet. Want je hebt toch maar een tentje. Ik ben, o heren, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis me niet ontbreken. Het is niet zo best als je een villa bewoner wordt. Een kasteel bewoner. Niet zo best. We zijn maar in een lege hut. Een tentje. Maar even. Maar, lees ik van de aartsvaders, die woonden nog letterlijk in een tent. Zij zochten de stad met fundamenten. En ze verwachten die. En straks, als het aardse tentje wordt afgebroken, wil die stad binnengaan, eeuwige Jeruzalem, waar God zal zijn alles en in alle. Ik vraag het maar, is je pas in orde? De vakantietijd breekt aan. Ach, ik gun het u van harte vakantie. Neem me niet kwalijk, zo bedoel ik het niet. Maar zul je hart je niet mee vervullen, alsjeblieft. Laat dat alsjeblieft je hart niet vervullen. Ja. Het trekt ons af. Het trekt ons af. Laat het iets zijn aan de marge van je leven. Iets waar je toch een klein beetje van genieten mag. Maar laat het je hart niet vervullen. Want lieve mensen, we wonen maar in een tentje. Misschien wordt het vannacht afgebroken. Is dat mogelijk? Misschien over een aantal jaren. Maar wat is nou 70? Wat is dat 80? Mag je nou geborgen zijn in het bloed van Christus? Nee. Paulus schrijft ergens. Mijn wandel is in de hemel. Hij bedoelt, ik ben in het hemels koninkrijk ingeschreven. Daar ben ik een burger. En daarom verlangt hij ernaar. Dat de trossen van zijn levensschip worden losgegooid. Dat zal toch een ogenblik zijn. Want een levensschip liever dobbert op de oceaan. Ja. Maar als die trossen, waarmee ik nu vast ligt aan dat aardse bestand, worden losgegooid. En ik mag zeggen, vaarwel wereld. En mijn schip koerst naar het eeuwige Jeruzalem. En je daar op dat schip koersende naar het eeuwige Jeruzalem mag zingen. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mijn weg gelegd. De kroon der gevaardigheid die die rechten mij zal geven. Is de toekomst verzekerd? Is de toekomst in orde? Ja. Petrus schrijft hij, ik weet, de aflegging van het tabernakel zal haast zijn. Nog even. En dan? Sterven is en blijft toch God ontmoeten. Hè? Staan voor die rechterstoel. Zeg het me nou eens. Ja, dominee, ik ben trouw naar de kerk gegaan. Ik heb altijd de dingen van Gods waarheid gezocht. Ik heb keurig gelezen. Gemeente voortreffelijk. Zo hoort het ook. Maar daarmee kun je God niet ontmoeten. Besef je toch ook wel? Er is maar één manier om God te ontmoeten. Kom. Als je wegkrijgt in Christus. Ja. Misschien zie ik de dingen verkeerd, dan moet je mij maar op de vingers stikken. Maar ik ontdek in mezelf steeds minder. Steeds minder. En steeds meer gaat Christus uitblinken in al zijn schoonheid en diepheid. Zoek toch die Christus te kennen. Maar we vragen, hoe weet nou Petrus dat zijn sterven nabij is? Hoe hij dat weet? Nou, u weet, hij woont in Rome. De laatste jaren van zijn leven heeft in Rome doorgebracht. En die paar jaar, het is het jaar 64 na Christus, 65, 66, 67, begin 68 zal die gestorven zijn, waren ontzaglijke roerige jaren. U weet het. In juli, tweede helft van juli van het jaar 64, stond Rome in brand. En het verhaal ging dat de keizer dat had gedaan. En hij schoof dat vanzelf en hij gaf de christenen de schuld. Nou, allerlei sentimenten begonnen op te bloeien. En er kwam zo'n haat en vervolging al die jaren tegen de christenen. En daar leefde Petrus middenin. Hij weet het. Nog even. Dan zal ik ook als slachtoffer vallen in deze vervolging. Het is gebeurd, u weet het toch. Hij is gevangen genomen. Gelijk met Paulus. Was ook in diezelfde tijd. Gevangen genomen. De keizer Nero was de stad uit voor een aantal maanden. En toen was er een zekere prefect Agrippa en die heeft Petrus laten arresteren. Hij heeft ook Paulus laten arresteren. U weet, Paulus werd onthoofd. Petrus heeft zich laten kruisigen. Omgekeerd. Omgekeerd. Mijn meester met het hoofd naar boven. Ik met mijn hoofd naar beneden. Hij wist het, het komt. In deze haat van vervolging hier in de stad Nero. Maar de Heer Jezus heeft hem toch ook bekendgemaakt. Dat zegt hij. Gelijkwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Het kan zijn dat hij doet op een hele bijzondere openbaring waar wij verder niks van af weten. Dat hij in een openbaring, in een visioen, de Heer Jezus op zich af zag komen. En dat hij zei, ja Petrus, nou komt het einde. U kent het verhaal wel. Ik heb het al meermalen verteld. Ja. Dat Petrus die stad uitvluchtte, weet u nog? En dat Christus de stad inkwam. Domene. Quo vadis. Heere, waar gaat u heen? Ik ga de stad in om wederom gekruisigd te worden. Ja, toen keerde Petrus rechtsomkeerd. En dan gaf hij zich helemaal over. Heere Jezus, als u dan wilt dat ik gekruisigd zal worden, dan zal ik gekruisigd worden. Hij wist het. Maar weet je waar hij die openbaring gekregen heeft? Bij de zee van Tiberias. Het is u toch bekend, of niet? De heer Jezus had tegen zich, na mijn opstanding moeten jullie gaan naar Galilea. Daar zal ik jullie vergaderen en dan zullen jullie mij zien. Nou, ze waren naar Galilea gegaan, bij de zee van Tiberias. Ze waren weer gaan vissen en toen stond Christus op de oever van de zee. Die wonderbare visvangst. Dat gesprek met Petrus. Petrus, heb je mij lief? Heb je mij liever dan deze? Heere, u weet dat ik u lief heb. Nou, bij dat gesprek. Toen zei de heer Jezus tegen Petrus. Voorwaar, zeg ik u. Toen gij jongen waart. Gordet gij uzelf en gij wandelt het alwaar gewildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn. Ze zult uw handen uitstrekken. En een ander zal u gorden. En u brengen waar je niet gaan wilt. Gemeente, als je daarover na gaat denken, zo is het vaak in het leven. Helemaal Petrus. Petrus, die onstuimige Petrus. Petrus, die overliep van liefde tot eer. Hij zou het wel even. En hij ging eens even de dienst des Heren in. Hij had niemand nodig die hem leidde. Ze hoefde hem niet bij de hand te nemen. Je komt er bij sommige jonge mensen wel eens tegen. Dan zie je dat ijver en vuur. En je loopt jezelf vaak voorbij. Als je wat ouder wordt. Dan word je afgebracht van je eigen krachten. En van je eigen vruchten. Dan heb je veel meer nodig dat de mensen je leiden. Dan ga je veel meer de leiding des Heren ervaren. Als je ouder wordt. Dan steek je handen uit en je laat een ander je gooien, je laat een ander je leiden. Dan krijg je veel meer de leiding des Heren nodig. Die gaat meer in afhankelijkheid van dieren leven. Heeft Petrus ook geleerd. Hij heeft ook geleerd, jong en oud. Ik zeg wel eens, als je pas op de weg bent. Hè, en de vrezen des Heren vervult je ziel. En de eerste liefde straalt erin. Ach, je loopt jezelf voorbij. Maar als je wat ouder gaat worden. Ook in het geestelijke leven. Je gaat jezelf meer leren kennen. En je dwaasheid en je zonde, heb je veel meer die afhankelijke leiding van de Heere nodig. Maar toch, zo ging het leven van Petrus waar. Toch bedoelde de Heere wat anders. Hij zeide, dit staat erbij, betekenende met hoedanige dood in God verheerlijken zou. Toen heeft de Heere het al gezegd. En het is gebeurd. Het is gebeurd. Die dag daar in Rome, toen moest hij zijn hand uitstrekken. Toen heeft men die touwen om zijn polsen geslagen. Hij is onvrijwillig in een vreselijke dood gestorven, zou je zeggen. Hij werd gevangen genomen, aan het kruis genageld. Heer had het hem toen al verteld. Heel zijn leven heeft hem dat gevolgd. Maar ook in zijn sterven, als waren aan Christus gelijkvormig gemaakt. Nu zal het gebeuren. Ik ga mijn aardse tentwoning verlaten. Nog een ogenblik en het wordt afgebroken. Maar het is alsof Petrus ons wil zeggen, heb geen medelijden met mij. Want mijn leven ligt veilig en verborgen in Christus. En na de dood is leven mij bereid. God neem me op in zijn heerlijkheid. Zou ik eens een goed advies mogen geven? Denk elke dag aan je sterven. Zullen jullie het ook doen, kinderen? Elke dag even aan je sterven denken. Neem een paar minuten van elke dag even weg en sta er weer stil. Ook ik moet sterven. Mijn ziel, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij straks rechtvaardig verschijnen voor God? Doe je het? Om een beetje te sterven aan die liefde tot de wereld? Dat je alle dingen van de wereld wat betrekkelijker gaat zien. Om weer naar Christus te vluchten. Dat je mag weten, over mij een plaats bereid in de eeuwige woningen. Christus heeft het gezegd, ik ging om uw plaats te bereiden. En wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder op dat gemog zijn waar ik ben. Petrus weet nog even, dan ga ik sterven. Hij zal sterven aan het kruis om zo naar huis te gaan. Dat is eerst. En omdat hij dit weet, dat zijn sterven nabij is, gaat hij deze brief schrijven. Hij schrijft daarvan in het 15e vers. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid dat genaam en uitgang van deze dingen gedachtens moet hebben. Wat bedoelt hij met deze dingen? Petrus was een evangeliepredikant. Een evangeliedienaar. Hij heeft het evangelie gepredikt. En hij wil, als hij nu straks weg is en gestorven is, dat toch zijn prediking niet weg is gevloeid. Maar dat ze als het ware een schriftelijk getuigenis ervan hebben. Dat ze op papier hebben staan de dingen die hij verkondigd heeft van het evangelie. Omdat na zijn sterven ze toch weet mogen hebben van het evangelie dat hij verkondigd heeft. Nou, u begrijpt, dat zal eerst de plaats op deze brief slaan. Hij gaat deze brief schrijven. Hij is bezig met die brief te schrijven. Hij weet dat hij sterven gaat. Als ware is die brief dus een apostolisch testament. Als apostel schrijft is een testament. Stervende. En hij wil aan zijn lezers, die die brief lezen, nog eens even het evangelie voorhouden. Deze dingen. Vergeet ze alstublieft niet. Wat zijn deze dingen? Nou gemeente, dat zijn dingen die er mogen zijn. Zal ik u er een paar nog van noemen? Even terugkijken in het voorgaande van het hoofdstuk. Leg je vinger er even bij. Hij schrijft daar in het 4e vers. Dat hij aan de gemeente de grootste en dierbare belofte heeft gepredikt en geschonken. Door de prediking komen Gods beloften tot ons. Grote, dierbare beloften. Hij heeft dat niet alleen gepreekt. Hij wil het ook nu op papier hebben als hij sterft, dat ze het kunnen lezen en nooit vergeten. Als ware in een testament geeft dit als apostel door. Die grote en dierbare beloften. Wat is de inhoud van die belofte? Moet je eens even kijken in het 4e vers. Opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zou worden. Dat is toch wat. Dat betekent, als iemand het evangelie en die belofte gelooft, dan heb je toekomst. Dan word je straks de goddelijke natuur deelachtig. Dat is wat. Dat is me toch een toekomst. Een perspectief. Dat deel hebben aan de goddelijke natuur is hier al in beginsel. Als God gemeente en een mens gaat wederbaren, word je in beginsel hersteld in Gods beeld. Maar we blijven hier sterfelijk. We blijven hier zondaren. Straks in de hemel en volzalig op de nieuwe aarde, dan ben je de goddelijke natuur deelachtig. Dat wil zeggen, dan straal je voor eeuwig Gods beeld uit in volmaaktheid. En heb je deel aan het eeuwige leven en mag je leven in gemeenschap met Gods heerlijkheid. Dat is me toch wat. Dat is me toch wat. Kom jonge mensen, leg alle dingen van de wereld er eens naast. Die verbleken toch. Moet je dan achter je armzalige vodden van deze wereld aanlopen? Terwijl je dit kunt krijgen. Om niet. En Petrus weet zich zo door dat evangelie gegrepen. Hij mag zelf uit die belofte. Hij heeft ze gekregen. Hij mag ze ook aan de gemeente doorgeven. En u weet. Omdat hij deel heeft aan Christus. Heeft hij straks deel ook aan die goddelijke natuur. Maar daar den dood is leven mij bereid. God neemt op in zijn heerlijkheid. Laat nog een ding noemen. Kijk eens naar vers 11. Want alzo zal hij rijkelijk toegevoegd worden. De ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker. Jezus Christus. Dat is de ingang in dat eeuwige koninkrijk. Als je dat evangelie gelooft. Dan begrijp je. Als Petrus daar zo toe gegrepen is. Hij wil het nog even op papier zetten. Voor ik sterf ga. Na mijn sterven kun je die dingen nog eens lezen. Omdat je het gelooft. Ja. Toch schitterend als je zo'n testament achterlaat. Ja. Ik zeg wel eens als ik huisbezoek bij mensen ben. Of als ik mensen ontmoet. Hebben jullie je testament wel gemaakt. Dan heb je nog niet eens veel bezittingen. Maar je moet toch zorgen dat je een testament hebt. Anders wordt er na je sterven omgevochten. Maar ik heb je wel eens verteld toen van Calvijn het testament werd opengemaakt. Hij had een paar centjes en een paar armzalige meubeltjes. Meer had hij niet om te verdelen. Maar wat hij had, hij gaf als ware door het dierbare, heerlijke evangelie van Gods genade. Nou, zo is het bij Paulus, bij Petrus. En gemeente, nou moet je niet alleen aan die brief denken. Dat testament is rijker en omvattender dan alleen deze brief. Nee, weet je waar hij vooral aan denkt? Moet je de tekst nog eens lezen. Ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid dat genamen uitgang van deze dingen gedacht is. Hij is dus ergens mee bezig. Niet alleen deze brief. Hij heeft nog wat in gedachten. U weet, Petrus heeft veel in Rome geprekt. De laatste jaren was hij daar. En altijd waar Petrus was en waar hij preekte, hij had altijd iemand bij zich. Zijn assistent, zou je kunnen zeggen. Die was altijd bij hem. En waar Petrus preekte, die assistent van hem, die volgde hem. En die assistent heeft naar de prediking van Petrus geluisterd en een heleboel dingen daarvan opgeschreven. Zo van die korte notities. Hij zou het niet vergeten. Weet je wie die assistent was? Precies, Marcus. Johannes Marcus. En toen Petrus in Rome was, kwamen de mensen naar Marcus toe. Zeg, wil jij alles wat Petrus heeft gepreekt? En hij kan zo prachtig preken, zo mooi vertellen. Schrijf dat eens op. Dan hebben we het op papier. Nou, Johannes Marcus naar Petrus. Nee, zegt Petrus, dat gebeurt niet. Ik leef toch nog? Ik ben toch nog aan het preken? Nee, dat hoef je niet op te... Hij wilde het niet. En toch gebeurde het. Want op een keer... U kunt dat in de geschiedenisboeken lezen. Petrus die kwam eens een keer in Rome in een eredienst, maar hij kwam te laat. De dienst was al aan de gang. En Petrus kwam binnen en was net bezig om een stukje van het evangelie te lezen. Dat ging namelijk over de verheerlijking op de berg. Petrus kwam binnen en die loopt naar de lessenaar, die zegt stop maar met lezen. Hij rolt die rol op, hij bergt die rol op en hij gaat preken. Hij zegt, jullie hebben het net gelezen in het evangelie dat wij geschreven hebben. Wat blijkt, Marcus had al een heleboel dingen van de prediking van Petrus opgeschreven. Dat circuleerde daar al. En die rol werd toen daar in de eredienst in huis voorgelezen. En Petrus ging erover preken. En toen zei hij, kijk maar luister, als ik nou straks gestorven ben, dan mag je alles wat ik gepreekt heb opschrijven. Doe dat maar Johannes Marcus, nou daar doelt hij op. Daar zorgde hij voor. En toen Petrus gestorven was aan het kruis, heeft Marcus heel de prediking, alles wat Petrus spreekte, opgeschreven. Nou, dat is ons evangelie van Marcus. Op schrift gestelde prediking van Petrus. En dat bedoelt hij hier in het 15e hoofdstuk, 15e vers. Ik ga sterven, maar ik zorg ervoor. Na mijn sterven laat ik jullie mijn testament achter. Het getuigenis van het evangelie. Mijn brief en het evangelie van Marcus. Tja, als je dat evangelie leest, dan hoor je Petrus spreken. Dat was de inhoud van zijn prediking. En Johannes, Marcus heeft het opgeschreven. Ja. En waar gaat het in dat evangelie van Marcus over? Over de blijde boodschap van de Jezus Christus, die Gods Zoon is. En wie het leven en de zaligheid ligt. En door dat evangelie te preken, heeft Petrus zijn mensen opgeroepen tot geloof in dat evangelie. Hij zegt, nou sterf, dan moet mijn stem niet verstommen. Maar die prediking van het evangelie moet doorgaan. Ik zal ervoor zorgen. Marcus, nou mag je het opschrijven. Begrijp je, gemeente? En zo is tot ons gekomen, niet alleen die brief, maar ook dat schitterende evangelie van Marcus. Prediking van Petrus. En we vragen, waarom spant hij er zich voor in als ik ga sterven? Ja, je weet, dan komen er nog meer mensen. En is met ijver vervuld, dat er veel meerdere bij dat evangelie wat hij gepreekt heeft mag leven, om daarbij te leven en te sterven, daarin te geloven. Dat is me door een ijver. Vind je indrukwekkend? Hier proef je iets in. Die apostolische liefde, ook van een man als Paulus. De liefde van Christus drinkt mij. Gedreven door die liefde. Ik zal ervoor zorgen, ik ga sterven, alle dienaren sterven. Maar het evangelie blijft. En zo rijdt als ware de stervende Petrus over de eeuwen. Zijn brief aan ons en zijn evangelie. En waar gaat het in het evangelie om? Dat Christus de Zoon van God is. Dat in hem alle zaligheid ligt. En waarom wordt dat evangelie gepredikt? Gemeente, jongens en meisjes, begrijp je nu de ernst van het zitten in de kerk? Begrijp je nu? Begrijp je nu het gewicht van dit ogenblik hier? Ja. Ik weet het wel. Ik weet het wel. Als je straks naar huis gaat, dan neem je de prediking mee. Misschien vergeet je. Misschien is het al voorbij voor je dat je thuis bent en straks aan de tafel zit om te gaan eten. Misschien neem je het mee en denk je er eens over na. Maar waar ik op doel vanavond, het moet nu gebeuren, nu in de kerk, nu. Terwijl nu onder de prediking zit. Petrus rijpt als ware, stervende over zijn dood heen, ons het getuigenis aan van het evangelie van Christus heen, opdat gij het gelooft. Moest indenken, gemeente. Moest indenken, jongens en meisjes. Je hebt nu het evangelie gehoord. Van vrije genade door het bloed van Christus. Wie in hem gelooft, ontvangt in hem het eeuwige leven. Je gaat naar huis en je legt het evangelie naast je neer en vannacht sterf je. En dan? Dan heb je deze dienst voorbij laten gaan. Ja. Wat gebeurt er in een eredienst? Daar komt God tot je met zijn belofte. Hij biedt je de zaligheid aan. Hij biedt je de vergeving der zonde aan. Onze catechismus in zondag 23. Gisteren nog met beleiderscadresant over nagedacht. Schenkt God ons die rijke genade door de prediking. Dat was de brandende ijver van Petrus. Daarom schrijf ik het op. Hier heb je het evangelie. Als je nou straks naar huis gaat, die gaat eraan voorbij. En als God ons vannacht oproept, heb u dan een excuus? Kunt u dan zeggen, ja, mijn heren zus en ja, mijn heren zoon? Wat ik preken wil, jongen oud, heden, indien gij zijn stem hoort. Verhard je niet, maar laat je lijden. Zo biedt hij stervende ons het evangelie aan. Van vrije genade. Die te vinden is in het bloed van Christus. Ja. Weet wat wonder van het evangelie is. Laat het nog een stukje doordringen. Je mag komen zoals je bent. Om bij God een plaats te vinden. Gehoor te vinden. Vergeving te vinden. Hoef ik mijn zondagse pak niet aan te trekken. Hoef ik me niet eerst op te knappen. Kom maar met de lompen van je zonde en schulden. Kom in de naaktheid van je verloren bestaan. Kom nou toch. Luister niet naar de Satan, die zegt dat je te veel zonde hebt, of dat je onwaardig bent, of dat je eerst zus en dat je eerst zo. Wacht toch niet langer, maar kom nou toch met je zonde. En leer toch de toevlucht nemen tot Christus en blijf waken aan zijn poort en zeg als je ligt aan zijn voeten, Heer, hier ben ik, een onwaardig, maar ik ga niet weg, ik ga niet weg, hier leer ik met mijn zonden en schulden, ik laat u niet gaan, tenzij ge me zegent. En rust toch niet, in je Christus in de ogen mag zien, en je mag zien de brandende liefde van die dierbare burg. Tweede gedachte. Petrus die gaat sterven. En daarom zegt, ik zal ook alle naastigheid doen. Bij alle gelegenheid. Dat genaam en uitgang van deze dingen gedachtes moet hebben. In welke tijd ook waar je er bent, ik zal zorgen dat je het evangelie hebt.
opdat je in dat evangelie gelooft.
Indrukwekkend, zie je niet? Maar ik ga naar het derde. Waarom vond hij dat nou zo nodig? Je weet, aanvankelijk hoefde dat allemaal van hem niet. U kunt dat in de kerkgeschiedenis van Eusebius lezen, als je dat naam wil lezen. Aanvankelijk hoefde dat niet. Hij zei, nee, je hoeft het niet op te schrijven. Maar later, toen hij ging beseffen, ik ga nu sterven, heeft hij toch Johannes Marcus bevolen, schrijf het maar op. Zo kregen wij dat evangelie. Waarom eigenlijk? Nou, daar begint hij dat stukje mee. Hij zegt in vers 12, daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen. Hoewel u het weet. En in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. U weet, die brief is gericht tot christen in Klein-Azië. Tegenwoordig heet dat Turkije. Daar heeft Paulus gepreekt, hebben meer mensen gepreekt, is ook Petrus geweest. Aan die christenen richt hij zijn brief. Voorheen leefden ze in het heidendom. De Heer heeft uit het heidendom verlost en gebracht tot het geloof in Christus. En daarom kan Petrus tegen die lezer zeggen, jullie weten het evangelie. Je hebt het, is aan jullie gepreekt. Ja, nou dat kan ik ook zeggen niet. Gemeente van Kranen, wie het, jullie weten het niet. Er is niemand in de kerk die het niet weet, hè? Nee. Ruim, vrij, open, eerlijk is het evangelie jullie verkondigd. Iedereen weet het. Ja. En ga niet aan dat iemand van ons zou zeggen, het is voor mij een verborgenheid. Dat gaat niet aan. Het is ruim en eerlijk gepredikt. Ge weet het. Ja, hij gaat zelfs nog verder. En in het tegenwoordige waar het versterkt zijt. Hij wil zeggen, die waarheid is bij jullie aanwezig. Tegenwoordige waarheid, dat bedoelt hij mee. De waarheid is bij jullie aanwezig. Dan wordt het woord gebruikt, parousia. Dat ook gebruikt wordt voor de wederkomst van Christus. Bij de wederkomst van Christus is Christus aanwezig. Parousia. Datzelfde woord wordt hier voor de waarheid gebruikt. De waarheid is aanwezig. Hier wordt het evangelie, gemeente, de waarheid genoemd. Dat betekent, je kunt erop aan. Alles van de wereld is leugen. Alles van de wereld is leugen. Dat betekent, geef geen houvast. Laat ik het duidelijk maken, u mag veel geld hebben, ik gun het u van harte. Maar als je sterft, kun je er niet op leunen. Dan blijkt het leugen te zijn. Geef je geen houvast. Je kunt je leven opgebouwd hebben in een eigen gerechtigheid en een wettische levenswandel. Maar het is leugen, want de uur van het sterven geeft het geen houvast. Het is niet betrouwbaar. Maar het evangelie is waarheid. Daar kun je op aan. Ik zei vanmorgen iets, zal ik iets van mezelf zeggen. Mag ik dat vanavond ook nog een keertje doen? Als de één diep van de domen is dat de waarheid beleefd moet worden en ervaren in mijn eigen leven, ben ik het heus wel. Ben diep van de domen. Maar als ik zag sterven gaan, gemeente, en ook nu vandaag, kan ik niet zeggen, ja meneer, ik heb het ervaren. Ik heb het bevonden. Gemeente, daar ligt van mij geen houvast in. Geen grond en geen sterkte. Ik zou me geen raad weten. Als ik niet in het geloof zou kunnen zeggen, kijk, dat woord is de waarheid. Daar leun ik op. Daar rust mijn zaligheid in. Is dat voor jullie de zekerheid? Dat is voor mij de zekerheid. Als ik de zekerheid moest zoeken in mijn ervaring en in mijn bevinding, nu ervaar ik het en een paar minuten later ben ik het kwijt. Ja, daar ligt ook geen vastigheid voor me in. Maar de vastigheid ligt hierin, dat het woord waar is, omdat God waar is. En wat betekent dat? Dat je op God aan kunt. Zijn beloften zijn waarachtig. Zou ik het zeggen en niet doen? En heb ik in het geloof leren leven, op de waarheid van Gods woord en Gods belofte. En wie is de waarheid? Jezus Christus. Ik ben de weg, de waarheid. Dat hij de waarheid is, wil zeggen, je kunt op hem aan. Hij is volkomen betrouwbaar.
En mijn zaligheid rust in dat woord. En in die Christus. Ja. Nou, en die waarheid, zegt Petrus, is bij jullie aanwezig. Ja. Jongens en meisjes, als je nou straks thuis komt uit de kerk, eten jullie nog een boterham of niet? En wordt er dan aan tafel nog even de Bijbel gelezen? Zie wat dat de waarheid aanwezig is? Jongens en meisjes, hebben jullie een Bijbeltje op je nachtkastje liggen? Of in ieder geval vlak bij je bed? En voor je slapen gaat lezen er nog even? Zie dat de waarheid bij jullie aanwezig is? Jullie zijn toch gedoopt, of niet? En in die doop is de waarheid betekend en verzegeld aan je voorhoofd. De waarheid is bij ons aanwezig. Ook in de prediking vanavond. Maar nou een beetje dieper. Leef je ook uit die waarheid? De gemeentes waaraan Petrus zich richt, die zijn versterkt in de tegenwoordige waarheid. Dat wil zeggen, de waarheid is bij je aanwezig en ze zijn erin versterkt. Dat betekent, ze hebben door het geloof uit die waarheid leren leven en in dat geloof toegenomen en versterkt. Vind je het indrukwekkend? Wonder dat de waarheid bij ons is. Maar een grote wonder als je eruit leeft. En de waarheid is de vastigheid van Gods belofte. Zo'n vele beloften zoals er zijn. Die zijn ja en amen in Christus. En Peter zegt, mensen, jullie weten het. Je bent in die waarheid versterkt door het geloof. Je bent erin toegenomen in de geloofsoefeningen. Ja. Kijk, gemeente, het is natuurlijk heerlijk als je het evangelie mag geloven. Maar als je dat geloof niet toeneemt, dan zal later blijken dat je geloof verkeerd geweest is. Dan verachter je in de genade. En verachter in de genade betekent niet alleen dat ik achteruit in de genade ga. Nee, maar dat je buiten de genade staat. Dan blijf je achter. Als je het geloof niet toeneemt, heb je geen geloof. Nee. Ik had het vanmorgen over die dominee waaronder ik opgevoed ben. Die dominee zei vaak, mijn vrouw weet het ook. Als je over 2 jaar hetzelfde vertelt en over 3 jaar nog hetzelfde, en over 10 jaar nog hetzelfde, is het teken dat je niet het echte geloof hebt. En zo liggen de dingen. Je weet het, maar ben je daar nou in toegenomen? Ben ik opgegroeid en opgewassen in de kennis van Christus? Ga dan naar 2 kanten toe, dan groei je in de kennis van Christus. Maar je wordt ook verdiept in je zelfkennis. Ja. Je weet het. De waarheid is bij jullie aanwezig. Je mag erin geloven. Ik denk wel eens, ik loop wel eens door mijn huis en ik woon er heerlijk. Ik vind het heerlijk, maar als ik eruit moet en ik heb het huis niet meer, vind ik het ook best. En al die meubeltjes om me heen en mijn boeken, als ik ze moet missen, nou ja, dan ben ze kwijt. Als ik dit maar overhoud. De waarheid in Christus. Lieve mensen, als je gaat sterven, moet je ook alles achterlaten. Maar die waarheid in Christus Jezus, die bedrieg je nooit. Ja. En weet je waarom hij dan die brief gaat schrijven? Kijk, zegt hij, er is 1 groot gevaar. We zijn zo vergeetachtig. Dat wij de waarheid waarin we onderwezen zijn, vergeten en er niet uit leven en die wegduwen. Dat is het grote gevaar. En daarom schrijft hij de brief en het evangelie van Marcus. Want, zegt hij daar, daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan, dat woord vermanen staat eigenlijk een ander woord in het Grieks. Er staat een woord dat betekent, ik zal het bij u in herinnering roepen. Dat u het gedenkt. Moet altijd weer in je gedachten komen. In je herinnering terugkomen. Dat woord wat ik je betuigd heb. En dat ik nu schriftelijk naar je toegeef. Die brief en dat evangelie. Dat is om te vermanen. Ik zei daar staat om u in herinnering te roepen. Je moet het weer indachtig worden. Het moet door je gedachten weer heen gaan. Dat is zijn bedoeling. Ja. Om het een klein beetje duidelijk te maken. Die paasgeschiedenis, we hebben net de paasprediking achter de rug. Die vrouwen, de discipelen, liepen allemaal in het donker.
Ongelovig, kleingelovig, twijfelachtig. Hoe komt dat? Omdat ze het evangelie vergeten waren. Het was weggezakt. Oh, we zijn zo vergeetachtig. Voor je het weet is de preek weg. Ja, moet je maar eens kijken. Je ontmoet wel eens mensen. Dominee, ik was zondig in de kerk. Ik heb zo heerlijk geluisterd. Waar ging de preek over? Ja, dat vraag je wat. Ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Nou, zo vergeetachtig zijn we. Voor je het weet is het weggelopen. Ja, ik weet het echt niet. Ik heb heerlijk genoten, maar ik weet het niet meer. Tja. Ik lijd er ook aan, hoor. Ik zeg het niet. Ik zeg het niet verwijten, maar ik lijd er ook net zo goed aan. Ik preek ook voor mezelf. We zijn zo vergeetachtig. Toen die vrouwen bij het graf waren. Wat zei die engel? Hij zei, moet luisteren. Hij heeft het toch tegen jullie gezegd. Hij is er niet, hij is opgestaan. Hij heeft het gezegd. De zoon des mensen zal gekruisigd worden, begraven worden, ten derde dag opgewekt. En wat staat er? Oh ja, hij heeft het gezegd, ze werden het indachtig. Het kwam weer in gedachten. In diezelfde avond waren de discipelen achter gesloten deuren bij elkaar. Christus kwam binnen. Waarom zaten ze in het donker? Ze waren het evangelie vergeten. Ik heb het jullie toch gezegd. En toen ging Christus met ze heel de schrift door. De psalmen, de profeet. Ik heb het jullie toch verkondigd. En toen werden ze het weer indachtig. Zie je, gemeente? Dat bedoelt Petrus. Elke keer weer moeten we weer bij het evangelie gebracht worden. Omdat het weer in onze gedachten komt. En het heel ons leven doorgaat dat ik het niet vergeet. Want voor je het weet is het weer weggezonken. Zie je dan? Ik wil u nog een voorbeeld noemen als je mij niet gelooft. Voor je het weet is het weggezakt hoor. In Johannes 2, daar lezen hoe de Heer Jezus tegen de discipelen zei. Breek deze tempel af, in 3 dagen zal ik hem opbouwen. Later lezen, na de opstanding. Oh ja, hij heeft het gezegd. Toen werden ze te indachtig. St, weet je gemeente, dat dit het werk van de Heilige Geest is? Daarom is de Geest gekomen. Hij zal u leren. En u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Zie je dat? Oh jawel, je hebt het woord, je hebt de prediking. Maar de zonde klaagt je aan en je zit in de strijd. Je zit in de moeite en je bent het evangelie vergeten. Het is weg. Daarom is het zo nodig om elke keer weer in de kerk te komen. Daarom moeten we ook de tweede dienst op zondag niet inruilen. Daarom is het ook nodig, lieve gemeente, laat het nog eens mogen zeggen, ook op woensdagavond in de kerk te komen. We hebben het zo nodig. Dat het evangelie weer in gedachten komt. Dat het weer voor je staat. Omdat ik uit leven mag. En dat is het werk van de Geest. Ja. Kijk, u moet niet teren op preken die heel bijzonder in je leven kwamen. Ik zeg wel eens, dat is een slagroom op het ijsje. We hebben de constante, gestage prediking van elke zondag en elke woensdagavond nodig. Omdat het elke keer weer in herinnering gebracht wordt. Indachtig makende genade, zeiden ze vroeger. Volkomen terecht. Ja. En dan in alle strijd en aanvechtingen en moeite van het leven. Als je dan in de kerk weer het evangelie mag horen, het wordt weer indachtig gemaakt. Dan staat het weer voor je en dan mag je daar kracht en troost uit putten. Anders vergeet ik het weer. Zie je? En ik zei, dat is het werk van de Geest. Hij zal u leren, u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Als de Heilige Geest erbij komt, dan neemt hij het woord en hij brengt het in mijn gedachten. Hij roept het op in herinnering. Hij vervult heel mijn ziel ermee. Dat is het werk van de Heilige Geest. Ja, zie je? Weet je wat die Geest mij doet? Hij leert mij het woord verstaan. Hij maakt me ook leergierig. Hij maakt me hongerig en dorstig naar het woord. En wat is dat indachtig maken? Dan moet ik even dieper afdalen. Even verder spitten. Kijk, als de Joden een paasfeest vieren, dan zegt een van de kinderen, papa, wat onderscheidt deze nacht van andere nachten?
Wat gaat dan de vader doen? Die gaat dan de kinderen het paasevangelie vertellen. De uittocht uit Egypte. Maar zo dat ze er zelf bij betrokken waren. Dat Gods grote daden voor ze staan. En zoals waren door het geloof zo erbij betrokken. Dat ze zelf ook uit Egypte geleid zijn. En zelf uit het diensthuis geleid zijn. Kijk, dat is indachtig maken de genade. Dan staan Gods grote heilsdaden voor je. Maar zo door het geloof dat ik er zelf deel aan heb. En dat ik er zelf uitleef en het zelf meemaak. Die indachtig makende genade. Zie? Moet ik het nog duidelijker preken? Alles wat je nodig hebt voor de zaligen staat hier in het woord. Maar we zijn zo vergeetachtig. Weet je wat de geest doet? Die maakt het ons indachtig. Die laat goed zien. Kijk nou eens in die Bijbel. Zie je dat je een zondaar bent? En heel dat zondaarsbestaan in de Bijbel getekend, brengt hij mijn gedachten, zo ga ik er op leven. En het verstaan in het geloof beleiden, dat is indachtig makende genade. En zo is het ook met de heilsfeiten in Christus. Dan brengt de geest je bij het kruis, bij het bloed, bij de opstanding. Zo dat ik door het geloof zelf erbij betrokken ben en leef uit dat zalige werk van Christus, indachtig makende genade. Zie, dat is het derde. Nou gaat die tekst toch wel even diep aan diepte winnen. Hè? Stervende Petrus, eerste gedachte. Hij wil zorgen dat ook voor het nageslacht het getuigenis van het evangelie er is. Vooral het evangelie van Marcus, hè? Dat is de prediking van Petrus. Waarom? Opdat het niet wegvloeit, maar dat het in onze gedachten komt. Door de indachtig makende werking van de geest. Zie, dan kom je niet meer los van het woord. Dan word ik een leerling van het woord. Heel mijn leven. Elke keer gaat dan weer rijker het woord open. Oh ja, dat ben ik ook. Oh ja, dat is ook de diepte van mezelf. Oh ja, dat is ook de rijkdom van mezelf. Oh ja, dat is ook de genade waar ik uit mag leven. Dat is die indachtig makende genade. Dat is het doel van de prediking. Dat is ook het nut van het werk van de Heilige Geest. Ja. En daarom de gemeente moeten we elke keer weer in de preek elkaar erbij bepalen. Anders vergeten we het weer. Dan loopt het weg. Die indachtig makende genade. Ik zou toch graag willen dat die bijbellezing eens wat beter bezocht werd. Als ik zie wat er van de eigen gemeente komt. Misschien een stuk of 10 heb je het dan gehad. Toch triest eigenlijk, vind je niet? We hebben het zo nodig. Petrus zegt, daarom zal ik nooit verzuimen. U altijd daarvan in kennis te stellen. U in herinnering te roepen. U indachtig te maken. Ge weet het. Ge zijt erin versterkt. Maar ik heb dat voedsel elke keer weer nodig. Om uit de schrift te leven. Dat is het tweede, het derde. Er zal meer van te zeggen zijn, maar nog het laatste even. Hij zegt in vers 13. Ik acht het recht te zijn. Zolang ik in deze tabernakel ben. Dan komt het. Dat ik u opwek door vermaning. Dat woord vermaning betekent weer. Dat in herinnering roepen. Die indachtig makende werking. Maar zegt hij. Ik zal u opwekken. Daar staat een woord. Dat betekent. Ik zal je krachtig wakker schudden. Letterlijk vertaald. Door en door wakker schudden. Hij zegt. Dat wil ik. Ik heb levend in Rome gepreekt. Ik ga sterven. Ik zal alles wat ik gepreekt heb de schrift laten stellen. Dat doet Marcus voor mij. Opdat het bij jullie in herinnering gebracht wordt. Door de indachtig makende werking van de geest. Maar ook, zegt hij, wil ik jullie wakker schudden. Opwekken. Ik zei, er staat een heel sterk woord in het Grieks. Dat betekent door en door krachten wakker schudden. Zoals een man die moe thuis komt. En zo hard gewerkt hij in de stoel gaat zitten en dan valt hij in slaap. En zijn vrouw die schudt hem wakker. Nou moet je eens even wakker worden, want dan moet gegeten worden. Of na het eten, als je dan moe bent en je ligt te slapen, dan word je wakker, krachtig wakker geschud. Van iemand die diep slaapt. Kijk, zegt hij, dat wil ik met mijn evangelie. Wakker schudden. Wakker. Maar lieve mensen, we kunnen geen ogenblik slapen geestelijk. Oh jawel. Het is heerlijk als je heerlijk kunt slapen s'nachts. Ik mag slapen in de bewustzijn van de tegenwoordigheid Gods. Ik lag en sliep gerust. Van 's Heere trouw bewust. tot ik verfrissend ontwaakte. Maar geestelijk kun je geen moment slapen. Weet je wat ik wil met preken? Jongens en meisjes, vaders en moeders, die geestelijk nog dood zijn. Dan slaap je de slaap van de dood. Ik zou je wakker willen schudden. Ontwaak nou toch eens, gij die slaapt. En sta nou toch eens op uit de doden. Laat Christus over u lichten. Kijk, zegt Petrus, daarom schrijf ik die brief en richt ik het evangelie tot jullie. Om jullie op te wekken, wakker te schudden. Mag ik je wakker schudden? Mag ik wakker schudden? Slaap toch niet de geestelijke doodslag door. Want het is wakker, ontwaak is. En roep om genade. Maar Gods kinderen kunnen ook wel in slaap vallen. Jona sliep. Terwijl de storm op de zee was. In het schip. Terwijl het schip door de storm ging. Ja. De wijze maagden waren met de dwaze maagden in slaap gevallen. Gods kinderen, Gods kerk kan zo vaak in slaap vallen. Weet je hoe dat komt? Dan wordt je godsdienstige geestelijk leven een sleur. Een gewoonte. De kracht is eruit, de spirit is eruit. Ja. Daar kan iets van ingezonkenheid in je geestelijk leven komen. Alles is er. Bidden, Bijbel lezen. Naar de kerkkant is er allemaal. Maar je hebt er geen kracht uit en geen vrucht. Je bent in slaap gevallen. Ja. De wereld kan je zo in bezit nemen met het materiële. Dat je er helemaal voor leeft. En is er geen plek voor geestelijke dingen. In slaap gevallen. Kan het niet gebeuren, zegt het is. We zijn vaak in slaap gevallen. Petrus weet ervan. Hij zegt, ik ben ook in slaap gevallen. Toen mijn lieve Heer Jezus mij loskocht in de hof Gethsemane en lag te kruipen als een worm, ben ik in slaap gevallen. Hij moet er nog over huilen. Petrus weet het. Ik weet wat het is om te slapen. Toen Christus de beker kreeg van de toren van God in de hof Gethsemane, lag ik te slapen. Petrus, kun je dan in één uurtje met me werken? Ja. Ik zeg wel eens, gemeente, om nou te leren wie ik zelf ben, en dat ik niks aan de zaligheid kan toevoegen, moet je de opgang van het Gethsemane binnengaan. Toen Christus lag te borstelen, lag erbij te slapen. Waakt en bid. Hij zegt, ik weet het hoor. Laat ik jullie door mijn evangelie, laat je nou zo wakker mogen schudden. Stel je voor, als Christus terugkomt en de kerk slaapt. Waken in het geloof. Toenemen in het geloof. Waken in het gebed. Waken bij het woord. Wakker zijn geestelijk. Omdat ik bereid ben als Christus terugkomt. Stel je voor als die dag komt en we slapen. Petrus weet het. Daarom zegt hij, ik schrijf mijn evangelie op. Ik richt het tot jullie, voor ik sterven ga. Om jullie op te wekken, wees wakker. Waakzaam. Zie je, gemeente? Kijk, lichamelijk is het heerlijk als je slaapt. We hebben die slaap nodig. Maar geestelijk mag je zelf niet slaperig zijn. Wat slaap je? Als je in het topje van de mast zit in een schip midden in de storm. Wat slaap je? Als je door de bergen trekt op een bergpad. Met naar beneden diepe ravijn. Zul je wakker zijn. Waakzaam aan de poorten van Christus. Waakzaam bij het woord. Wakker in het geloof. Meer en meer het Christus leven. Dat als hij terugkomt. Hij me niet slapende vindt. Maar waakzaam, levend uit het geloof, en zo de Heere te mogen ontmoeten. Ja, maar een onderwijzend gedeelte. We gaan eindigen. Onderwijzend, vind je niet? Waarom schreef Petrus deze brief? En ook zijn evangelie heb ik u aangetoond. Het evangelie naar de beschrijving van Marcus is eigenlijk het evangelie van Petrus. Hij heeft het verkondigd. Waarom schreef hij dat? Om het ons in herinnering te roepen. Dat wij gedachtig mogen zijn. Levend uit het woord. Ik zal gedenken. Hoe voor deze. Ons de Heere heeft gunst bewezen. Hij schudt ons vanavond wakker. Doe niet als ik, zegt hij. Slapen. Maar wees wakker. Om in het geloof toe te nemen. Stel je voor. Als Christus vannacht terugkomt. En ik slaap. Geestelijk. Nou waren die dwaze maagden in slaap gevallen. En de wijze. En de wijze hadden olie. En het waren ze niet. Heb u olie in de vaten. Amen. We gaan ervan zingen op Psalm 77, 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze en het achtste vers heilig zijn, o God uw wegen. 77, 7 en 8. Heere, zo werd aan ons geschud ook vanavond. Door die oude woorden in die grijze tekst van Petrus. Stervende keek je over zijn dood heen als apostel. Dan was hij bewogen. Daarom zei hij, ik zal me benaarstigen dat het opgeschreven wordt. En dat getuigenis van het evangelie ook tot u zal komen om het steeds maar weer in herinnering te brengen. Om daaruit te mogen leven. Ze hebben u ons wakker geschud. Laten we ons toch wakker schudden. Om waakzaam te zijn. Waken in het geloof, in het gebed, in het lezen van de schrift, in de geestelijke oefeningen. In het zoeken van u de Heer. Wakende. Dat als u komt, u ons niet slapende vindt aan de zijkant van de weg. Heere, wilt ge zo deze prediking in al zijn helderheid en eenvoudigheid zegenen. Dank voor de prediking van vanmorgen en ook voor vanavond. We gaan weer naar huis, Heere. En laat niemand van ons toch het woord op de kerkbanken achterlaten, maar meenemen. Kom, Heilige Geest, wilt u erbij komen als de inwendige leermeester. Van u is het beloofd dat u ons zal leren en indachtig maken.